Weet je nog, je is er helemaal geen midden.
Ik heb geen.
Oké. Okay. Dan gaan we beginnen. Ik heet jullie allemaal welkom in dit deze workshop over stilte. Ja, dat kan je. Nou, we kunnen het ook hebben. Wat is stilte? Dat zullen we ook zeker met elkaar over hebben. Ongeveer een jaar geleden hadden we ook een workshop over liturgie. En een van de dingen die toen is blijven liggen van, nou, de behoefte die er is voor stilte in de dienst. Stilte momenten, hoe dan ook. Nou, als je iets hebt liggen, dan is het ook goed als je dat als gemeente ook weer oppakt en daar weer mee verder gaat. En eigenlijk is dat de reden dat we daar vandaag over hebben. We hebben een workshop van ongeveer 3 kwartier. En daarna ik wou ook een korte viering met jullie doen, ongeveer zoals dat in het retraitecentrum De Spil gebeurt. Maar voordat we dan met elkaar erover na gaan denken, wat stilte is, wil ik met jullie beginnen. Ja, dat is lastig van een cirkel, dan moet je af en toe sta je met je rug naar iemand toe. Misschien dat ik dan soms maar gewoon zo ga staan. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we nu bij elkaar mogen zijn. Dat we samen mogen nadenken over stilte. Ook in de liturgie, in de dienst aan u. We bidden, wilt u met uw zegen daarin bij ons zijn. Wilt u ons leiden in onze gesprekken. En geef dat we zo van elkaar mogen leren. Wil geven dat we een gezegend samen zijn mogen hebben. We bidden u ook voor hen die dit thuis meemaken via de middelen van de techniek. Geef dat ook zij ook daarin verder mogen komen. En geef dat we in onze gesprekken ontmoetingen mogen hebben met elkaar, maar ook met u. Heer, dat vragen we van u. Om Jezus wil. Amen. Goed, wat is stilte? Nou, daar, als ik dat zou vragen en iedereen zou daar wat op zeggen, dan denk ik dat je verschillende antwoorden krijgt. Ik wou eigenlijk daar maar beginnen, maar met een soort, je zou het een spelletje kunnen noemen. Ik noem ieder steeds 2 paren op. Eerst samen en dan doe ik ze nog een keer en dan bij de 2e keer steek je je hand op bij de 1 of de ander als je denkt van nou dat hoort bij stilte. Dan gaan we eerst gewoon wat concrete dingen bekijken. En als je nou ziet dat iedereen zijn vinger opsteekt bij de 1 en jij hebt net die andere, dat maakt niks uit, want het is een persoonlijke associatie, waar jij denkt van ja, maar dat ervaar ik stilte bij en die ander niet. Dus het is nooit fout. Nou, een paar hele makkelijke. Fiets, auto. Fiets. Auto. Allebei, mag ook, ja dat mag ook. Je mag zeggen, nou ik ervaar bij geen van beide stilte, steek je geen van beide je vinger op. En bij de ander denk je, ja, dat ervaar ik toch meer, de stilte. Maar het mag ook, als je zegt, ja. Nou, sneeuw of hagel? Dat is een makkelijke, hè? Sneeuw? En hagel? Ja, dat mag natuurlijk. Gras of bomen? Gras? En bomen? Water of vuur? Water? Ongeveer helft, denk ik. Vuur? Oké. Bioscoop of kerk? Bioscoop. Kerk. Ook wel, niet erg overmatig, maar... Nee. Nou, misschien daarom dat dit leerhuis er is. Deze workshop, dat je... Blijkbaar wel de behoefte is dat kerk meer stilte mee overheen komt. Stad of dorp? Stad. Dorp. Dat is duidelijk. Nou, ik zal nog een paar makkelijke geven. Vrede of strijd? Vrede. En strijd. Dan zee of woestijn? Zee. Enkele, ja. En woestijn? Ja, we gaan straks een psalm lezen. Daar hebben we het over het daveren van de zee en het bulderen van de golven. En dat staat dan tegenover stilte. Hoog. Dan gaan we trouwens met de abstracte, dit zijn allemaal concrete dingen. Nu gaan we eens met abstracte begrippen. Dat is wat moeilijker. En ik denk, het zal ook wel meer uiteen lopen. Hoog en diep. Hoog. Diep. Oké, okay, ja, nou, dat is heel persoonlijk, denk ik. Vooral al deze bijvoorbeeld. Rood of groen? Rood? Groen? Nou, blijkbaar is dat toch heel concreet. Hard of zacht? Nou, hard en zacht. Zwaar en licht. Zwaar en licht. Vol en leeg. Vol en leeg. Ook hier zie je weer dat mensen dat duidelijk anders ervaren. Vrij of vast? Vrij. En vast. Ja, dat geeft rust. Nou, oké, rust en onrust dan. Dat is weer ook weer een weggevertje. Rust. En onrust. Nou, en dan de laatste. Zeker weten of verwondering? Zeker weten. En, dat waren dus twee, hè? En verwondering. Dat hebben dus meerdere. Nou, wat je hier al ziet, is dat je sowieso dat verschilt in wat je met stilte associeert en als stilte ervaart. Je kan natuurlijk opzoeken wat stilte betekent in het woordenboek. Maar als er gevraagd wordt om meer stilte, bijvoorbeeld in de kerkdienst, dan zit daar natuurlijk je eigen beleving, je eigen wereld achter. En ik laat hier maar even mee zien dat heel verschillend is. Dat je verschillend op die dingen kunt reageren. En dat kan je ook niet veranderen, want dat is zoals jij er tegenaan kijkt. En dat is ook goed. Dus dat is helemaal niks mis mee dat je daarin van elkaar verschilt. Maar het is wel belangrijk te realiseren dat je met woorden, en dat geldt natuurlijk voor zoveel woorden, ook woorden die belangrijk zijn bij het geloof, daar kan je over praten en dan toch daar ieder een andere voorstelling bij hebben. Dus, en zeker bij zo'n begrip als stilte, zie je dat uiteenloopt en dan is het toch belangrijk dat je daar met elkaar over hebt. Niet dat het nou iedereen totaal verschillende dingen van elkaar denken. Hè, maar juist met de meest abstracte zou je zeggen, zoals rood-groen, was het bijna unaniem dat iedereen voor groen was en niet voor rood. Hè, dus de indruk die rood op je maakt, dat past niet bij stilte. Dat is trouwens wel eens goed om over na te denken bij het meubilair wat hier gekozen is. Daar zit dan blijkbaar niet de stilte en de rust in die ook wel gezocht wordt. Ik denk in de Bijbel heeft het begrip stilte ook best een belangrijke plek. Maar dat is nog niet zo eenvoudig om dat op het spoor te komen. Of wel enkele belangrijke plekken, zeker als het ook gaat om de dienst aan God, de liturgie, om dat op het spoor te komen. Ik denk een belangrijke plek is, en misschien kunnen we dat met elkaar lezen, en misschien wil iemand dat wel lezen, 1 Koningen 19, vers 12. Laten we dit als eerste lezen, een bekend verhaal, waar het ook trouwens gaat om contrast tussen het een en het ander. En ook voor de ontmoeting met God. En in 1 Koningen 19 vers 12 lezen we dan. Wie wil dat met ons lezen? Maar dat geeft niet.
Vers 12 alleen.
Ja.
En na de aardbeving. Nee, wacht even. Ja. 19 vers 12. En na de aardbeving een vuur. En het vuur was de Heere niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Zover?
Nou, lees maar iets verder dan. Oh.
Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan.
Nou, het woord stilte wordt hier niet genoemd, maar wat je hier ziet is dat er allerlei verschijnselen aan Elia zich voordoen. En waar sommige heel indrukwekkend zijn. Dingen die je misschien associeert met de majesteit van God. Maar daarin herkent hij de ontmoeting met God niet. Maar juist in de stilte, in het ruisen van de bomen. Misschien ook wel een bijna een paradijservaring. Adam herkende ook God in de koelte van de avond, ja, aan het ruisen van de bomen. Dus het zit niet in allerlei geweldige manifestaties, maar juist in de rust en in de eenvoud ontmoet hij God. Dus het is een belangrijke tekst om, als we over die dingen nadenken. Het volgende waar ik naar wil kijken is 1 Kronieken 22 vers 9. In Kronieken 22, het negende vers. Wie leest dat? Nou, geeft niet.
Zie, u zal een zoon geboren worden. Hij zal een man van rust zijn. Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom. Want hij zal Salomo heten. En ik zal vrede en rust in Israël geven in zijn dagen.
Ja. Hier hebben we een vers waarin rust of stilte geassocieerd is met vrede. En dus ook heel positief benaderd wordt. Rust en stilte zijn dan vooral de afwezigheid van oorlog. Nou, we hebben net ook vrede en strijd gehad. Daar was ook weinig oneenigheid over als het gaat om waarvoor, van welke voor de twee moet je kiezen. Dus stilte en rust is in de Bijbel ook bijna altijd synoniem met vrede. Het is niet altijd positief, stilte. Laten we eerst twee psalmen kijken. Eentje waarin je vrede of stilte heel positief benaderd wordt. Dat is psalm 22 vers 3. En misschien kan iemand anders dan al gelijk psalm 94 vers 17 opzoeken. Waar stilte negatief is. Dus we moeten niet doen alsof stilte altijd wenselijk is. Trouwens, dat kennen we natuurlijk in ons eigen woordgebruik ook. Stilte voor de storm. Ja. Vers 22, Psalm 22, vers 3. Wie heeft die opgezocht? Wil jullie die lezen?
Dag en nacht roep ik, maar u, mijn God, antwoordt niet. Voor mij hebt u geen aandacht.
Daar is dus, dat is Psalm 22. Vers 3. Nou, kan ik even zo gauw niet meer vinden wat ik daarmee bedoelde, maar... Wat zeg je? God is stil, ja. Ik kom niet tot stilte, dat is precies. Dat zal waarschijnlijk in die vertaling niet goed uitkomen. Dus niet tot stilte kunnen komen om God te ontmoeten. Daar is stilte wel positief dus. Ik wou zeggen, zoals het hier klonk, klonk het bijna negatief. Dit is de Groot Nieuwsbijbel, aha. Dus je hebt rust en stilte nodig om God te ontmoeten. Dat zegt eigenlijk Psalm 22. En daar is de stilte die je zoekt en die naar verlangt afwezig. Maar het is wel positief. Psalm 94, vers 17. Wie wil dat lezen?
Had de Heer mij niet geholpen, dan woonde ik al in de stilte van het graf.
Ja, hier is stilte, en dat is op meerdere plekken in de Bijbel negatief. Wordt niet geassocieerd met vrede, maar meer met de dood. En dat is dan niet, hij is rustig ontslapen of zo, maar gewoon, er is geen leven meer. Dus stilte is in dat opzicht het afwezigheid van leven. De stilte van het graf, dat is de donkere, koude wereld waarin je niet wilt zijn. Waarin je God ook helemaal niet meer kunt loven. De doden zullen u niet loven, zegt de Bijbel. Dus je kan loven zolang je in het levenslicht ervaart. De stilte kan ook negatief zijn, maar dat kennen wij ook. Doodstil, dat kan nu weer alle kanten op, maar in principe is het natuurlijk heel negatief. Van dat je geen leven meer ervaart. Om nog even weer dan hoe het in de liturgie ervaren wordt. Kijken we eerst naar de hemelse liturgie. Daar komen we een stilte tegen in het boek Openbaring. En dat is dan een stukje hemelse liturgie, maar we weten van het boek Openbaring...
Wat bedoel je precies met hemelse liturgie? Die ken ik nog niet.
Oké, ja, dat betekent niet dat je hier op aarde een hemelse ervaring hebt. Maar we verplaatsen onze blik naar de hemel en zien wat daar gebeurt. Het boek Openbaring is denk ik een van de meest liturgische boeken. Dat wil zeggen dat de dingen die daar gebeuren, vinden hun oorsprong niet alleen maar in de geschiedenis van Israël. Dus er worden allemaal beelden vanaf de bevrijding uit Egypte en dingen die je bij de profeten tegenkomt een plek gegeven, maar ook dingen van de liturgie. En die worden dan, of in dit geval dan verplaatst naar wat er gebeurt in de hemel, voor de troon van God. Dus we komen hier een stukje tegen uit de hemelse liturgie, maar dat laat ook iets zien van wat er in die tijd gebeurde in de diensten, wat men gewend was om te doen en ervaarde. Nou wordt hier wel een heel bijzonder moment beschreven, daar niet van. Maar daar komt in ieder geval wel de stilte in voor. Wie wil dat lezen? Openbaring 8, het eerste vers. Ja, alleen het eerste vers.
Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur.
Dus er gebeurt iets, en nogal iets specifieks. Jullie kennen misschien een beetje het verhaal of niet van de Openbaring. In Openbaring 5 wordt een boekrol gegeven aan het lam. En dat lam gaat één voor één de zegels openen en daarmee wordt de geschiedenis ontsloten. En nu zijn we dan op het moment gekomen dat het laatste zegel geopend wordt. En dat wordt dan geopend. En dan is er een half uur stilte in de hemel. Maar zoals dat getekend wordt, de hemel, dat begint ook in Openbaring 4, zie je als het ware een dienst gebeuren. Met 24 oudsten, met de vier dieren, noem maar op. En een schare die niemand tellen kan, die er ook omheen staat. Dus het heeft de vorm van de dienst en het is dus zeg maar een liturgisch moment. Er gebeurt iets en dan is er stilte. Hoe we dat verder moeten duiden, dat laten we nu maar even rusten. Maar het is wel goed te zien dat ook stilte een plek had. Ook juist in de hemel. En we hebben het. En nu dan een Psalm 62. Als een stukje aardse liturgie. Als liturgie is, en de dienst is het ontmoeten van God en daarvoor openstaan, dan laat Psalm 62, dan vers 2 en vers 6 iets zien van de houding die je daarbij kunt hebben. Ja? Doe ze maar al twee.
Dit is de NBG. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. En vers 6. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God. Want van hem is mijn verwachting.
Goed, dat waren eigenlijk de teksten waar ik het voorlopig even wil bij laten. Er zijn verschillende teksten die laten zien dat een of andere manier rust en stilte ook, als het gaat om het geloof, een bepaalde functie hebben. Zeker in Psalm 62 komen we dat goed tegen. Het je keren naar God en stilte of rust is daar op een bepaalde manier bij verbonden. Nou, een jaar geleden hadden we dus een leerhuis over de liturgie en toen is er gesproken van, gezegd dat we dat missen. Dat er zo weinig momenten van stilte zijn in de dienst. Die zijn er soms wel, maar eigenlijk werd ervaren van, die zijn er veel te weinig. Nou, nu ben ik voorlopig even aan het woord geweest, maar nu is het jullie beurt. Want dan gaan we eens kijken, waarom hebben we dat zo ervaren? Of, ik hoop tenminste dat jullie dat herkennen, want het is natuurlijk weer een ander gezelschap dan dat er een jaar geleden zat. Niet helemaal, er zaten ook toen mensen hier, maar ook wel mensen die er toen niet waren. En omgekeerd mensen die er toen waren en nu niet. Dus herkennen jullie iets, ook bij jezelf dan, aan die behoefte om in de dienst een moment van rust of stilte te hebben? En de vraag is, waarom heb je dan die behoefte? Dus als iemand zegt...
Ik denk dat we er allemaal, die vanmorgen in de kerk waren, wel aan denken dat dominee de Jong vanmorgen met zijn preek, na de preek, zei, laat ons nu een moment stil zijn. En dat vond ik heel fijn, want je hebt heel vaak dan, wordt er gepreekt en is het amen. En nu zingen wij dan meestal ook wel een lied wat erbij hoort. Maar ik vond dit heel fijn. Dat was echt, het was ook echt helemaal stil. Het heeft me heel goed gedaan. Dat vond ik fijn.
Het doet goed. Zo'n moment van stilte, juist dus na de preek, begrijp ik. En je ervaart het als fijn. Dan wil ik toch nog meer weten. Hoe komt dat dan? Waar bestaat dan de behoefte uit dat dat fijn is om te doen? Ik denk, stel nou dat je zegt van, nou, we vinden dat belangrijk dat er die momenten zijn. En dat breng je bij wijze van spreken naar de kerkenraad toe van, nou, dat willen we dat dat meer een plek krijgt in zijn dienst. Dan moet je dat ook een beetje kunnen onderbouwen. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, omdat we dat fijn vinden. Maar ik zou toch dat wat sterker dan willen onderbouwen.
Voor mij is die stilte zeker na zo'n preek om even de boodschap die je net gekregen hebt te laten zakken en niet direct door te gaan in zo'n lied. Dat is waarom ik dan zo'n stilte waardeer. Zolang het niet te lang duurt, want op een gegeven moment is het natuurlijk wel dat je ongemakkelijk gaat voelen en denkt van nou, nu mogen we wel weer verder.
Oké, ja.
Wat mij betreft denk ik dat je heel snel preek, amen, en dan gaan we weer verder en dan komt dat lied en dan komt de collecte en dan moet ik nog dat en dan gaan we zus en daarna gaan we zo.
Oh.
Snap je? Je zit altijd in van we gaan door en we gaan door en we gaan door. Ook in de kerk. Ook naar het amen, want dan komt er nog. En dan komt er nog. En daarna en maandag.
Mm-hmm.
En dat onderbreek je op een gigantische manier met stil zijn. Als het niet lang duurt.
Oké, okay, ja, dat is ook wel iets om te signaleren. Blijkbaar duurt het ons op een gegeven moment te lang. Ja. Hoe zou dat komen? Ja, je mag ook op dat eerste nog hoor, de behoefte spreken.
Voor mij is een moment waar ik besef dat ik op een bijzondere plek ben. En dan zoek ik privilege om in relatie met God te zijn. En vaak roep ik de Heilige Geest om me te helpen om de boodschap te kunnen volgen.
Ja. Dus we hebben al twee de momenten dan van stilte, zeg maar, even stil om het de boodschap door te laten dringen, zeg maar, fijn. En jij zegt van een moment van ik ben hier op een bijzondere plek, in het midden van de gemeente, vertaal ik maar even, en daarin zoek ik Gods nabijheid, de omgang met God. Hier was nog iemand.
Ja, voor mij is een van de redenen, zeg maar, die herken ik terug uit een boek van Paulo Coelho dat ik gelezen heb een paar weken geleden. De Alef. En daar staat een citaat in. En er staat in: zij die God kennen, beschrijven hem niet. En zij die God beschrijven, kennen hem niet. En ik denk dat daar voor mij de kern in zit van het aantrekkelijke van de stilte.
Oké. Okay. Dat betekent dat van. Dat je dan niet bezig bent met woorden God omschrijven.
Grijpend in nemen, zeg maar. He, maar dan in zekere zin als God is, he, ik ben wie ik ben. He, dan grijp ik niet een gegeven en een beeld van God, maar dat is in ieder geval. Ik herken wel wat jij zegt, als iedereen dat heeft.
Als iedereen dat, die stilte opbrengt, want dat is het in feite, we moeten met z'n allen een stuk stilte opbrengen, dan voel ik dat des te meer.
Ja. Dus met elkaar stil zijn, om maar het zo te zeggen, is anders dan dat je in je eentje stil bent. Ja. Nou, dat ervaar ik ook. We hadden in december in Maastricht, we zijn een kleine gemeente, en als je dan preekt, dan is het stil. En toen waren we met twee gemeenten, we hadden de vrijgemaakte te gast in onze gemeente. En dan is het, luisteren er meer mensen en de stilte is juist intenser dan. Hè? Dus in dat opzicht kan ik dat ook wel ervaren. Van, met elkaar stil zijn heeft ook nog wel iets. Goed, dat is echt iets over de behoefte van de ontmoeting is even de boodschap tot je te kunnen laten komen. Of om even het ritme van me gaan maar door te doorbreken. En het moment van God te zoeken. Of je, nou ja, in ieder geval niet je een voorstelling van God te maken, maar dat in stilte te ervaren. De Gods aanwezigheid, denk ik. En dat zijn zo de dingen die tot nu toe genoemd zijn. Heeft iemand nog een aanvulling?
Ik vind innerlijke stilte nog belangrijker dan uiterlijke stilte.
innerlijke stilte belangrijker dan uiterlijk? Misschien kun je daar toch iets meer van zeggen. Want
met uiterlijke stilte bedoel ik dat het aantal decibels heel laag is. Innerlijke stilte kan ook er wel zijn als iemand praat of iemand rustig iets doet. Het is bewustzijn, denk ik, van Gods niet alleen aanwezigheid, maar wat hij doet in het leven. En daarop afgestemd zijn. En dat je hart ook stil is en vrede heeft.
Ja, dus de stilte ervaar je niet alleen maar van laten we zeggen, als het even tot de dienst beperken van wat er allemaal om je heen gebeurt. Maar ook hoe je dat innerlijk ervaart. Ja. Maar zijn die dingen los van elkaar, denk je? Of?
Het staat niet los van elkaar. Je kunt in de stilte tot rust komen. Maar ook als iemand praat of als er iets gebeurt, kan je het heel. Je kunt jezelf in God overschreeuwen. En je kunt ook stil voor God zijn, denk ik.
Ja.
Het is wel fijn als er aan het begin van de dienst ook stilte is. Dat je inderdaad even los kunt komen van je dagelijkse beslommeringen. Je komt van huis, je bent druk geweest om hier op tijd te zijn. En ja, ik heb dan altijd echt tijd nodig. En daarna ben ik beter geconcentreerd ook.
Ja, dus eigenlijk om zeg maar tot die innerlijke stilte te komen, ja, helpt het ook als de omgeving ook stil is.
Even, ja.
Ja.
Tot stilstand komen, ja.
Ik denk in een katholieke omgeving waar we helemaal zitten, daar is het over het algemeen stil in een kerk. Nou, dat is niet omdat het dan saai moet zijn, maar dat heeft juist denk ik daarmee te maken. Van dat je even als het ware afschakelt van het gewone dagelijkse leven en ruimte krijgt om voor de ontmoeting met God, denk ik. Dat is toch uiteindelijk de bedoeling.
Dat vind ik wel heel grappig, hè? Want ik heb juist een behoefte om heel veel liederen te zingen aan het begin. En daar word ik van binnen rustig van. Dan kan ik me meer afstemmen en loskomen van het gestrest naar de kerk met de kinderen. En nou, gewoon om mooie lofliederen te zingen, dan word ik stil van binnen. Ja.
Ja. En word je ook al gauw onrustig?
Ik moet zeggen dat ik dat zelf ook herken. Dat ik van liederen rustig word. Maar toch, wat we het net ook hadden over dat je, dat als het te lang duurt, dat je dan onrustig wordt. Ik denk dat dat gedeeltelijk ook is, omdat wij zo gewend zijn om maar door te gaan en door te gaan en door te gaan. Dat als jij stil bent, of stil bent ook van binnen, dat zijn wij niet gewend. Jouw lichaam gaat dan van, ja, maar rust, dat ken ik niet. Ik moet door. Stilte, dat is vreemd. Je hoort continu geluid om je heen. En dan is het ineens stil.
Ja. Nou, ik denk, maar misschien zien jullie het anders, dat je stilte ook als het ware weer moet leren. Dat je bent het niet gewend. Dat dus het verwachtingspatroon is anders. Ik geef heel vaak in het dankgebed ook ruimte om, juist ook, dat is ook na de preek, dus ook dat je dat kunt verwerken, ook in je persoonlijk gebed. Dan heb je wel eens gemeenten waar ze dat niet gewend zijn, en dan worden ze zenuwachtig als het lang gaat duren, want misschien is de dominee wel onwel geworden of zo. Terwijl, ik denk dat ik dat in Maastricht bijvoorbeeld steeds langer doe, steeds meer ruimte daarvoor geef, en dat men dat ook fijn vindt. Dus je kunt je ook daarin oefenen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van ik ervaar dat niet allemaal hetzelfde als iemand anders. Dus ik zou dat graag ook met liederen. En dan kom ik weer als het ware dat afschakelen van het ritme van de alle dag.
Ja, wat ik me kan voorstellen is, ik ben er vanmorgen niet geweest, dat is dan jammer. Maar dat je in die dienst iets ervaart waarvan je zegt, goh, dat wil ik graag zelf bij God brengen. Omdat het of betrekking heeft op je eigen leven of het leven van mensen die je dierbaar zijn. En dat moment kun je daar dan heel goed voor gebruiken. En ik denk dat je dan ook stilte leert gebruiken. En ja, dan is het even los van de ervaring en de innerlijke rust die je eruit haalt. Maar dat je dat moment even voor jezelf hebt om die dienst op jezelf te betrekken. En ja, ik hoor inderdaad net ook zeggen door Agnes, hè, van je gaat maar door. Vaak ben ik thuis en waar ging die dienst eigenlijk ook weer over? En op het moment dat je even de gelegenheid hebt om het persoonlijk te maken, dan denk ik dat het veel meer doet. En dan heb je er in de loop van de week waarschijnlijk ook veel meer aan. Dus ik denk dat het echt een toegevoegde waarde kan zijn. Ja.
Oké. Een andere vraag dan. We hebben net ook even liederen en stilte tegenover elkaar gezet. Nou, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat je met liederen God kunt dienen. Hè? Zijn naam kunt eren. Zijn naam groot maken. Daar gaan liederen vaak ook over. Of in ieder geval laat je zien dat je God nodig hebt ook in liederen. En psalmen laten niet altijd een loflied zien, maar wel dat je het van hem verwacht. Of dat je hem mist en hem niet zonder hem kan, hem kwijt bent. Hè? Dus ook daarin, in die afhankelijkheid, laat je iets zien van dat je God dient. En we hebben nu elke keer gekeken van wat het met jezelf doet, stilte. Bijvoorbeeld, nou, dat je het moment geeft om de boodschap te overdenken, dat het beter kan landen, dat je de rust vindt. Maar zou stilte ook iets voor God kunnen betekenen? De dienst is natuurlijk ook de dienst aan God. Eredienst noemen we het ook wel. Dat betekent dat we er een erezaak van maken om in onze dienst God naam groot te maken, hem te loven, te eren. Zou dat ook met stilte kunnen? Wat zou dat voor hem kunnen betekenen? Dat is altijd lastig om op die manier te verplaatsen, maar wat zou stilte voor hem kunnen zijn? Ik denk, je kan, als je kijkt wat doen we in de dienst, dan is dat ook een belangrijk aspect van hoe dienen we daar God mee? Misschien is dat wel een lastige vraag, maar misschien toch wel goed om ook over nadenken. Denken. Misschien zou iemand daar wat van kunnen zeggen, hoe die dat ziet.
Ik denk dat we in dat traditie van het christelijk geloof heel veel met stilte van doen hebben. He, de monniken, maar ook vandaag de dag nog. Mijn vrouw gaat af en toe naar een stilte weekend in Doetinchem, om bij de monniken een heel weekend niks te zeggen. En ik heb het zelf nooit gedaan, dus ik spreek niet uit eigen ervaring, maar het doet heel veel met je. En ten goede. Dus als je vraagt van wat zou dat voor God kunnen betekenen, dan denk ik alleen al het feit dat je stil bent in een omgeving die gewijd is, dan lijkt mij dat al heel mooi. En waarschijnlijk heeft de traditie die we hebben ook best veel antwoorden op die vraag, maar daar heb ik mezelf niet in verdiept.
Ik heb eens een keer ergens gelezen en dat vond ik wel heel mooi. De stilte is de zendheid van de Heilige Geest. Met andere woorden, als je stil bent, krijgt God ook de kans om eens een keer iets tegen je te zeggen. En dat vind ik ook wel een heel mooi als het gaat om stilte. Dus God kan er volgens mij heel veel mee.
Jan.
Dat is denk ik ook zo, Martin. Maar ik vind het zelf soms moeilijk dat je zelf voor jezelf een stukje uit de Bijbel leest en dan denkt, wat heeft God hier nou op dit moment over aan mij te vertellen. En dan ben ik stil. En dat is voor mij best moeilijk stil zijn. Maar dan heb ik niet de ervaring dat werkt. Dat wil ik het zo zeggen.
Ja, natuurlijk. Ja. Dus stil zijn is het moment dat je openstaat voor God. Maar het wordt niet altijd zo ervaren of gevoeld. Van dat ook dat moment is dat.
Mag ik er dan toch nog iets van zeggen? Ik heb het met Katrizant ook wel eens gedaan. Dan liet hij zijn Bijbelgedeelte inderdaad lezen. En dan zei ik van jongens, dan gaan we even 5 minuten. Gewoon stil, de Bijbel dicht. En 5 minuten stil zijn, 2 minuten stil zijn. Net hoe de rek van de groep was. En dan vroeg ik aan het eind van, en wat is nou uit het Bijbelgedeelte wat we samen gelezen hebben bij jou blijven hangen? En dat komt dan toch in die 2 minuten, in die 5 minuten, letterlijk bij ze bovendrijven van, dit is het nou. Ga daar nou eens mee aan de slag. Wat betekent dat woord nou eventueel voor jou? Of wat betekent die zin? En het is dus ook niet zozeer van dat er ineens allerlei vreemde dingen binnenkomen dan. Nee, je bent aan de hand van het Bijbelgedeelte, komen dan bepaalde woorden die de een opvallen, omdat zijn leven anders in elkaar zit als die van zijn buurman. De een valt dus dan echt andere dingen binnen of op dan een ander. En in die zin, heb ik toch op catechisatie wel heel vaak meegemaakt dat jongeren op dat punt zich ineens aangesproken voelden door een Bijbelgedeelte, waar ze na een lezing verder gewoon overheen gehoord hadden. Juist door die stilte. Je hebt geen catechisatie gemaakt.
Nee, dat klopt, maar ik denk dat ik, ik wou iets zeggen over, als je leest en er valt iets op, kun je er dan van uitgaan dat het van God afkomt? Of ga je dan meer op je eigen gevoel af, omdat jij dat zelf zo denkt of zo? Dat vind ik altijd heel moeilijk om te onderscheiden.
Ja. Ook dat is denk ik oefening. Ja, dat je, wanneer je dat vaker doet, dat je dan Gods stem eerder zult herkennen.
Ik heb een keer een boek gelezen, ik weet de exacte titel niet. De schrijfster is een Amerikaans, ik weet het even niet. En dat gaat erover hoe je de stem van God kan horen. En er staat ook in dat het soms een fluistering is. Dus dat je op dat moment dat je een Bijbeltekst leest en stil bent omdat je antwoord wil hebben, dat je dat later misschien opeens door de week krijgt en dat je opeens Gods hoort fluisteren. Dat is ook wel heel mooi.
Ja, en God antwoordt natuurlijk op zijn tijd. En dan kun je zeggen, ja, maar is dat stil zijn dan niet functioneel? Misschien moet je dat zien als van, je maakt een deeg. En die stilte is de tijd dat het gaat reizen. Maar dat je het gaat proeven, dat is misschien dan nog een ander moment van wat het uiteindelijke resultaat is, denk ik.
Ik denk ook dat we heel veel gewend zijn om dingen op ons af te laten komen in de kerkdienst. Er wordt heel wat afgebabbeld, met alle respect. Heel veel dingen worden gezegd. Op het moment dat het stil is, heb ik in ieder geval voor mijzelf de ervaring, heb je toch de kans om veel meer je eigen antwoord te formuleren, of je eigen positie te bepalen, of zeg maar meer je gevoel tot je te laten spreken. En die kans hebben we niet zo heel veel. En ik heb ook het idee dat we die dat ook heel lastig is om die de ruimte te geven, om een vorm daarvoor te vinden. Maar dat betekent niet dat we die uit de weg zouden moeten gaan. Integendeel.
Ja, ik zal eens even kijken. Kan iemand me zeggen hoe laat het is? 17:45. Dan denk ik dat we een beetje naar een afronding gaan. Om bij dat laatste aan te sluiten. Van hoe geef je dat nou een goede vorm in je diensten zoals je die al hebt? Dat je zegt van, nou, daar kunnen we wat mee. Nou, vanmorgen is het een moment stil geweest na de preek, denk ik. Dus dat is... Zouden er nog meer vormen zijn dat je zegt van, nou, dat vinden wij een goede manier om de rust en de stilte te brengen bij God?
Ik denk dat het gewoon het verlengen van de bestaande stiltemomenten. En dus aan het begin van de dienst, van nu richten wij onze harten tot God. Als het dan preek lees, heb ik erbij staan tot 10 tellen. Want helemaal als je daarboven staat, dan ben je heel erg, dan duurt het, voelt het anders. Maar misschien moet ik daarvan maken tot 20 tellen of zo. Hè? En ook die stukjes voor stil gebed. Heb ik vaak zelf ervaren dat ik net op stoom begin te komen, zeg maar. En dan wordt het Onze Vader ingezet. Misschien moeten we ons daar dan maar wachten van, nou, ik ben al klaar en ik wacht nog even tot de rest ook klaar is. Dat zou kunnen.
Oké. Dus zeg maar vooral in wat er al is, daar gewoon ook verlenging aan geven. Daar... Oké.
Ja, dus na de preek, dat is ook een goed moment. En daar zijn we nog niet aan gewend, maar dat zou in onze adviezen opgenomen kunnen worden.
Dat is niet standaard, in ieder geval. Ja.
Nee, ik ben het wel mee eens allemaal, maar ik ben wel een beetje bang. Ik vind stilte heel mooi en ook persoonlijk gebed. En dominee de Groot deed dat ook. Zijn preek maakte die ook heel concreet door te zeggen, ja, denk, wie komt er nu bij je naar boven? Nou,
weet je, bij mij kwam een vriendin, moest ik heel erg aan denken. En daar werd even rust voor genomen, kon je ook voor bidden. Dat vond ik heel mooi. En ik ben alleen bang als je het echt gaat inbouwen in een dienst, dat het weer een stukje liturgie wordt. Als je zegt vaste momenten, dan gaat dat speciale, want dat was een speciaal moment. Nou, vanmorgen was ook niet standaard, maar ik vind het heel mooi als dat van, als een, dat is knap voor de voorganger, om heel bewust die momenten in te bouwen. Als je het gevoel hebt van, nou, die preek van mij komt best binnen bij mensen, dat je dan wat langer rust neemt. Of als ze... Hopelijk wel. Maar je hebt momenten, of als er bij een voorbeden iets wordt genoemd, denk ik, wat nou, de gemeente wel heel erg raakt, dat je dan misschien ook wat langer zo'n rustmoment inlast. Dus een beetje die feeling houden met hoe je boodschap en wat er gebeurt in de dienst bij mensen, hoe het mensen raakt.
Ja.
Niet, want anders wordt het, ik vind het altijd zo jammer als de liturgie dan allemaal van die onderdeeltjes worden en hebben het allemaal weer gehad. Hè. Ik vind het zo fijn als het zo als het echt bewust is.
Oké. De vraag is natuurlijk of dat elkaar tegenspreekt. Dat iets ingebouwd is dat daardoor niet meer bewust zou zijn. Maar goed, dat is in ieder geval een...
Op een andere manier. Zoals je ook heel vaak ziet en hoort in kerken. Dat als de preek klaar is, dat de organist even rustig, een heel rustig stukje muziek speelt. En dat is een beetje afwisselend. De ene keer ben je stil, een andere keer is er orgelmuziek. Of is er een mooie stem die een... alleen daarboven staat iets mooi zingt. Lijkt me ook erg mooi. Zijn
mogen. Dan is het meer de stilte, zeg maar, van het ruisen van de bomen en zo. Hè, dat je toch in een andere manier iets ervaart. Oh, sorry. Goed. Nou, ik denk dat we het hier wel bij kunnen laten voor zover. Dan gaan we zo meteen naar de... een viering samen hebben, waar ook trouwens een moment van stilte in zal zijn. Bewust gepland. Nou, misschien zijn daar toch wel dingen mee waar we wat mee verder kunnen. En dat in ieder geval, misschien is het leuk om dit in het kort een verslagje van te maken, bijvoorbeeld voor de contactsleutels. Even, nou, dit ervaren wij, waarin je die elementen ook noemt. Hè, van hoe je stilte op verschillende manieren kunt ervaren. En ook de behoefte om daar toch langzaam ook meer ruimte voor te geven. Of dat nou kwantitatief is, dus je verlengt de tijd of een ander moment. Niet alleen maar een vaste plek, maar ook dat het ook functioneel moet zijn, passend op dat moment. Ja, dat is denk ik dan altijd lastig om daar een vorm aan te geven. Maar dat laat je veel aan de voorganger dan over. En... dan was er nog wat, maar dat was ik weer even kwijt. Oh ja, dat je dat dus ook met verschillende vormen kunt doen. Dus de moment van bezinning, om het dan maar zo te zeggen, met zachte muzikale omlijsting. In ieder geval dat het voor de ene niet pijnlijk wordt en voor de andere wel functioneel is of zoiets. He, van de... Ja.
Mijn voorstel zou wel zijn dat het dan ten koste van iets anders gaat. Dus ik ben zeker voorstander van meer stilte, maar ik zou de dienst niet langer willen maken, ook niet gezien de kinderen. Dus dan iets minder zingen of korter preken, hè, maar niet en, dus wel prioriteiten stellen.
Oké. Goed, dan gaan we nu over tot een ander gedeelte. We hebben de workshop afgerond. En dan gaan we verder met de viering, korte viering, waarin we dit samen zijn met elkaar afsluiten. De kaars brandt als teken van Christus' tegenwoordigheid. En als aanvangstekst wou ik met u lezen: het is Gods goedheid dat we niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen weer zijn zij nieuw. Groot is uw touw. Mijn ziel zegt: mijn deel is de Heer. Op hem zal ik hopen. Laten we samen zingen uit de eigen bundel, nummer 10. Be ye still. Zijn er voldoende bundels? Wat in vers 2 naar de voetnoot is verwezen, zal ik nu weer gewoon lezen alsof het in de tekst staat. Voor u is stilte een lofzang. God, die woont op de Sion. U zult ontvangen wat is beloofd. U die ons bidden hoort, tot u komt de sterveling. Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden. Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Onzagwekkend is uw antwoord. U doet recht en redt ons, God. Op u hopen de einde der aarde, de verte van de zee. U hebt met kracht de bergen vastgezet. U bent omgord met macht. U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven en het tumult van de volken. Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verte. U brengt gejuich van het oosten tot het westen. U zorgt voor het land en bevloeit het. U maakt het vruchtbaar. Vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het. U doordringt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. U kroont het jaar met uw goede gaven. Waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. De velden in de steppen druiven, de heuvels omgorden zich met gejubel, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe. In stilte overdenken wij deze woorden. Zullen we met elkaar bidden en danken. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we u mogen ontmoeten. Dank u wel dat we u mogen leren kennen. Maar bijzonder is dat u ons kent. Dat u ons van ons bestaan weet. Maar dat u ons ook omgeeft met uw liefde. Dank u wel dat we juist in de stilte, in de rust, u mogen vinden. Ja, dat ons hart ook onrustig is. Totdat het bij u zijn rust vindt. En we bieden u, dank u wel dat we deze zondag met elkaar zo de week mochten beginnen. In de dienst van morgen. En nu in deze workshop. We bieden u, geef dat we zo de week mogen ingaan. Ook als we elkaar door de week niet zien, dat we dan toch met elkaar verbonden zijn. Maar bovenal dat we mogen weten dat u niet aan een plaats gebonden bent, maar met ons meegaat. Daar bidt u om. Geef dat we samen met u de week die voor ons ligt in mogen gaan. Dat we die mogen betreden. Dat onze voetstappen vergezeld mogen gaan van uw voetstappen. Dat u met ons meegaat, ja voor ons uitgaat. Wil ons leiden in de dingen die we doen. Wees ons nabij in de taak die op ons wacht. Heel persoonlijk. Wees ons nabij in de dingen die we ook samen doen. Als kerk. Als gemeente. Heer, zegen ons. Zegen ons allen. Als we het moeilijk hebben. Als we een zware tocht door het leven gaan. Maar ook als we naar voor ons gevoel dat lichtvoetig kunnen doen. Wees ons nabij. Wees met de zieken. Lichamelijk of geestelijk. Of psychisch. Heer, ontferm u over ons. Ga zo met ons verder. En geef dat we in alle dingen die ons overkomen, ons vertrouwen in u niet zullen verliezen, maar juist in al die omstandigheden onze blik gericht houden op u. Wil zo met ons meegaan. En wil ook zijn met hen die ons lief zijn. Wil u ook over hen ontfermen. Ja, ontferm u over deze wereld. Uw wereld. En geef dat in deze wereld steeds meer tekenen van uw liefde, van uw koninkrijk zichtbaar mogen worden. We vragen u dat, niet omdat wij dat verdienen, maar wij pleiten op de verdiensten van uw Zoon. Jezus Christus, hoor en verhoor ons in zijn naam. Amen. Dan gaan we elkaar de zegen, de vrede toezingen met nummer 178 uit de eigen bundel. Vrede zij u. Laten we dat staande doen.
Thank you.
thuis allemaal.